Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die voor eeuwig de trouw bewaart en dat van geslacht op geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij met u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze morgendienst zingend met psalm 116, daarvan de laatste twee versen, vers 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen en het 11e, ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. 10 en 11 van psalm 116. Gemeente, elke zondag, dat is van Gods wegen een herinnering hoe wij hebben te leven. En met het oog daarop horen wij ook de heilzame geboden van de Heere. En na de samenvatting zingen wij psalm 86, het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. 86, het 6e vers na het gebod. En dat lees ik vanmorgen vanuit Deuteronomium 5 en 6. Toen sprak en ook nu spreekt de Heer onze God, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam gebruikt zonder daarbij na te denken. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar die 7e dag, dat is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te onderhouden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult het huwelijk niet stuk breken en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de heilige van Israël, die heeft al die geboden samengevat in essentie, toen hij zei en ook tegen ons vanmorgen zegt, hoor Israël, betekent tegelijkertijd ook gehoorzaam Israël. De Heer onze God, de Heere is één. Dat wil zeggen met niets en niemand vergelijkbaar. De unieke, de enige, de eeuwige. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Amen. We gaan samen met elkaar uit de Bijbel lezen en u vindt de lezing in Exodus 24 en 25. Exodus 24, 12 tot en met 18. En dan vervolgens uit hoofdstuk 25, 23 tot en met 30. En de preek die gaat dan vanmorgen vooral over de tafel van de toonbroden, de betekenis en de bedoeling van de tafel van de toonbroden. Dus Exodus 24, 12 tot en met 18 en hoofdstuk 25, 23 tot en met 30. Even een paar dingen ter introductie. We lezen vanmorgen dus een stukje uit Exodus, dat wordt ook wel genoemd het boek van de bevrijding. En twee dingen die komen daarin ontzettend naar voren. Dat is het geschenk van Gods geboden En 2, het geschenk van Gods woning. 75% van dit Bijbelboek gaat het daarover. Dus dat zijn dus de twee thema's die God na de schepping heel erg belangrijk vindt. Dat weet u, het eerste Bijbelboek Genesis. De schepping van de mens, et cetera, et cetera. En dan het tweede boek, Gods geboden en Gods woning. Waarom? Om ons te herscheppen zoals wij waren in de morgen van de schepping. Daarvoor gebruikt hij Gods geboden, Gods woning. En dan voelt u hem wel aan, in Gods woning gaat het en draait het om de Heer Jezus Christus en om de verzoening met God. En nu lezen wij die heilige woorden van de Heer. Vanaf vers 12. De Heer zei tegen Mozes, klim naar boven. Dan moet hij de berg Sinaï op, naar mij toe, de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes klom naar boven de berg van God op. Hij zei tegen de oudsten, blijf hier op ons wachten totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op die berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op die 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van die wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging die wolk binnen en klom de berg verder op en Mozes was 40 dagen en 40 nachten op die berg. En op die berg krijgt hij dan van God de bouwtekening te zien van de tabernakel met alles erop en eraan en erin. En 1 element, dat halen wij vanmorgen naar voren. En dat staat in hoofdstuk 25 bij 23. U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2 el zijn, zijn breedte 1 el en zijn hoogte 1,5 el. Dan moet u hem met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er een sierlijst van 1 handbreed omheen maken en moet u een gouden rand rondom die sierlijst maken. Dan moet u er 4 gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de 4 hoeken van zijn 4 poten. Die ringen moeten dicht onder die sierlijst zitten, als houders voor de draagbomen, om de tafel te kunnen dragen. En u moet de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. Die tafel moet daarmee gedragen worden. Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen maken, waarmee plengoffers gebracht worden. Van zuiver goud moet u ze maken. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij gaan samen met elkaar bidden. En in het eerste gebed doen wij voorbeden, in bijzonder voor onze zieken. En dan denken wij aan de heer Paschier, Maaskantveld 2, die opgenomen was in het ziekenhuis in Leeuwarden. En we willen voor hem en zijn vrouw en zijn dochter bidden. Hij is weer thuis. Bidden ook voor mevrouw Verwijs Baalman, Linge 16. Voor meneer Van Huizen van Ravenstein Dreef 2, die is thuis herstellend. Voor mevrouw Karin Liebrechts-Ottens, Kantatelaan 18, die is weer thuis uit het ziekenhuis. Voor mevrouw Kruidenier van der Linden, Boksdoornstraat 2, Ridderkerk. Wij denken ook aan mevrouw en de familie van der Mast, Conceptweg 126, waarvan een man, vader en opa is overleden op 31 oktober jongstleden in de leeftijd van 89 jaar. En zijn naam is de heer Klaas van der Mast. En afgelopen woensdag hebben ze hem begraven. Zullen we samen Gods naam aanroepen in het gebed? Heere onze God, trouwe Vader van Jezus Christus, zie hier ons bijeen met een klein deel van de gemeente in de Emmanuelkerk. En zie ons thuis als we daar meedoen, in ons eentje of als gezin. Intussen is er weer een week voorbij en is er een nieuwe week begonnen. En we zijn het gewend, Heere, om de week met u te beginnen. Want we belijden dat u onze God bent, de God van Israël die wij dienen, die wij belijden als de Vader van Jezus Christus. Dat we hier zijn en dat we thuis meedoen om uw grote naam te loven en te prijzen. Dat we zojuist hebben gelezen uit de Bijbel, dat oude boek dat jong en jeugdig blijft. Dat woord van u, dat blijft tot in het eeuwige leven. Ja, u heeft het gezegd, Heere Jezus, hemel en aarde zullen verdwijnen. Maar mijn woorden zullen geenszins verdwijnen. Die zijn dus onsterfelijk. En die worden ons gegund en gegeven om die te lezen en om al lezend daarin weg te kruipen. Om daar veiligheid in te vinden, geborgenheid bij u vandaan. En Heere, dat zijn wij ook van plan om dat vanmorgen en vanmiddag te doen, zoals u, Heere Jezus, ons daarin bent voorgegaan, die ook die weg is gegaan. Zoals wij elke week met u begonnen, was u te vinden in de synagoge. Daar hebt u gelezen en geluisterd en gehoord naar de woorden van uw eigen Vader. Daar bent u uzelf tegengekomen in dat oude boek. U bent ook vlees en bloed geworden. Ja, u bent die weg gegaan die uw Vader heeft gewezen tot het einde. En u heeft de uwen lief gehad tot en met het einde, tot op het kruis van Golgotha. U die in het graf bent geweest en daaruit bent opgestaan. Dat is de hoop die we hebben, wij die leven in een stervende wereld. Wij die nog heel weinig zien van die nieuwe wereld die naar ons toe beweegt. Maar uw woord is de waarheid. En daar laten wij ons ook vanmorgen doordragen. En wij bidden van u dat u dan meeneemt en geeft wat nodig is om ons te laten aankijken en aanraken en aanspreken en aansporen. We bidden voor en met elkaar om concentratie, dat we erbij zijn en erbij blijven, dat we de juiste toepassingen maken en de juiste conclusies trekken voor onszelf en voor ons als gemeente. Wij bidden dat u werkt en waait met uw Heilige Geest. Wij danken u, Heere, dat we het leven mogen leven en dat we dat mogen leven voor uw heilig aangezicht. En tegelijkertijd bidden wij, Heere, voor kwetsbare mensen die ziek zijn of die herstellende zijn. We hebben u zojuist ook die namen genoemd. En die willen we ook u hartelijk bevelen met allen die bij hen horen. Kent ze allemaal, hun situatie, ook hun leeftijden en die bij hen horen. Neem ze toch allemaal in uw hoede en laat ze toch vrede vinden in de weg die u met hen gaat. Bidden ook voor de rouwdragende familie, denken wij aan mevrouw van der Mast en familie van der Mast. Ze afgelopen week hebben gestaan rondom een geopend graf. Een dierbare hebben moeten verliezen en wegbrengen. Geef, Heere, dat ze leven vanuit de hoop en het houvast dat er is in Jezus Christus, dat ze liefhebbers mogen zijn van zondag 1 van de catechismes, niet meer van onszelf te zijn, maar van de Heer Jezus Christus. Bidden voor alle rouwenden die korter of langer geleden moesten staan aan een geopend graf, of die iemand hebben verloren aan het leven, ontferm u over hen allen. Bidden wij ook vanmorgen voor onze gezinnen, dat u ons beschermt en bewaart. Bidden wij voor alle alleenstaanden en vooral voor die eenzamen die een dag als deze ook heel lastig vinden. De zaterdag, de zondag, dat het zo stil kan wezen. Heren, komt u ze nabij met uw vertroostende aanwezigheid. Heren, wij bidden ook voor onze kinderen, voor onze jongeren. Geef ook hen in deze tijd wat nodig is, komt ook veel op hen af. Ze genieten van de dingen, maar er zijn ook dingen die ze lastig vinden. Geef dat wij als ouderen hen voorgaan, vastberaden en vertrouwend. Ons niet laten leiden door de angst en de paniek die er zoveel is, maar dat we ons laten leiden aan uw hand. En dat ook op een dag als deze naar voren komt, waarvoor wij bestemd zijn, voor het Koninkrijk van God, voor uw toekomst, en dat wij als ouderen hen daarin zullen voorgaan, heel oprecht en ook heel betrokken op uw dag en op uw dienst, op uw woorden, op uw wetten, op uw geboden, op uw beloften. Heren, neem ons hier en thuis voor uw rekening. Vergeef ook genadig onze schulden, onze zonden. Moet u bekennen dat we er in de regel niet zoveel last van hebben, dat we daar in de regel niet zo onder gebukt gaan. Maar u bent duidelijk geweest in het Onze Vader om dagelijks te bidden om ons brood en dagelijks ook te bidden om de vergeving van onze schulden, zoals we ook vergeven die onschuldig zijn. En daar wijken we ook vanmorgen niet van af. Maar als we er wel last van hebben en als we eronder gebukt gaan, Heere, hoe dan ook, vergeef het ons, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat we met een schone lei de nieuwe week in mogen gaan, trouw en toegewijd, opnieuw met u te beginnen. Hoor ons gebed, aanvaard de dank, in Jezus' naam. Amen. We gaan ons nu voorbereiden op de preek en dat doen we door het zingen van 3 versen uit Psalm 66. Psalm 66, die ik ook wel heb gekozen om te onderstrepen hoe God zijn volk heeft gehaald uit Egypte en gebracht bij de berg Sinaï om hem daar te dienen. Psalm 66 vers 3, God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. En daarna het vijfde en het zesde uit Psalm 66. 3, 5 en 6 van 66. Gemeente, de preek die gaat vooral vanmorgen over Exodus 25, 23 tot en met 30. En de spits vindt u in vers 30. En die tekst die lezen we nog een keer met elkaar. Dan moet u het toonbrood, zegt dan God tegen Mozes, dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Tot zover. Ja, misschien heb je dat tijdens de schriftlezing wel gedacht, dat weet ik niet, maar dat zou zomaar kunnen dat je al lezend dacht, wat moet hij daar vanmorgen nou eens van maken? Nou ja, ik troost me, ik hoef er niks van te maken, want dan zou ik er inderdaad helemaal niks van maken. Ik heb maar vanmorgen één ding te doen, de betekenis en de bedoeling onder woorden brengen van wat God heeft gemaakt in zijn hoofd en in zijn hart. En wat hij boven op die berg Sinaï, als het gaat over die tabernakel en als het dan gaat over die tafel der toonbroden, dat hij dat aan Mozes als majesteitelijke heeft getoond. Dat is vanmorgen mijn opdracht. En in gedachten zie ik dan de majesteitelijke samen met Mozes gebogen over die bouwtekening. Hoe die tabernakel eruit moet komen te zien en die tafel der toonbroden er moet uitkomen te zien. Nou jongens en meisjes, kom maar even een beetje dichter bij het scherm zou ik zeggen. Je hebt vast wel eens een keer een bouwtekening gezien. Ik verzin maar wat, dat je vader een kast kocht bij IKEA. En dat hij die op een vrije zaterdagmiddag in elkaar heeft geschroefd. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Naar eigen inzicht? Nou, dat hoop ik niet. Dan heeft hij zeg maar die bouwtekening erbij gepakt. En is hij gewoon de nummertjes gaan volgen van 1... Nou ja, totdat hij klaar was. En misschien heb je zelf wel eens een keer voor je verjaardag of rondom Sinterklaas een bouwpakket gekregen. Van technisch Lego, een vrachtwagen of een helikopter, ik verzin maar wat. En dat je die zelf in elkaar hebt gezet met de hulp van je vader of met je broer. En ga maar even na, dat heb je ook niet gedaan naar eigen inzicht, nee. Je hebt die bouwtekening erbij gepakt en je bent het gewoon gaan volgen. Goed kijken, hoe is het getekend en zo heb je het gemaakt. Nou, Mozes die moet straks samen met het volk die tabernakel bouwen volgens die bouwtekening. God die heeft bovenop die berg Sinaï niet gezegd tegen Mozes, nou maak jij maar voor mij een tabernakel en kijk maar hoe je dat doet. Ik ben benieuwd hoe creatief je bent, ik laat me verrassen. En dan ben ik wel benieuwd wat ik straks te zien ga krijgen. Nee, God geeft Mozes die bouwtekening waar precies op staat hoe hij die tabernakel moet maken en ook alle voorwerpen die erbij komen en die erin komen en hoe ze eruit moeten gaan zien. Niet een beetje bij benadering, maar je hebt het wel gemerkt, het staat er heel gedetailleerd. Zoveel L in de lengte, zoveel L in de hoogte en zoveel L in de breedte. Nou jongens, meisjes, heb je wel eens een plaatje gezien? Ik denk het vast wel, hè? Een plaatje gezien van de tabernakel. Misschien heb je thuis wel een boekje over de tabernakel staan. En als je dat dan even in herinnering roept, dan zie je dat de buitenkant van die tabernakel niet zo mooi is. De binnenkant wel. Van de binnenkant kun je zeggen, het is allemaal goud wat er blinkt. Maar die buitenkant, daar over die tabernakel, ja, daar ligt zeg maar zo'n grauw, grijs, witachtig, dik kleed. Dat hebben ze gemaakt in verband met de extreme weersomstandigheden in de woestijn. Extreme hitte, extreme kou, regen, wind, noem het allemaal maar op. Als je die buitenkant van de tabernakel bekijkt, dan ben je misschien geneigd om te zeggen, nou, ik vind er niet zoveel aan. Niet zo uitnodigend. Geen uitstraling, maar als je naar binnen gaat, dan ontdek je, het is inderdaad alles goud wat er blinkt. Dan hou ik even de pas in. Dat is ook wel actueel vandaag, zeker in deze coronatijd. Nou komt het er voor ons allemaal op aan. Hoe kijk je eigenlijk tegen de kerk aan? Gods huis, Gods woord, doopvond, avondmaalstafel. Vind je nou eigenlijk van al die dingen, jong en oud? Oud, ouderwets, weinig zeggend, niets zeggend. Nou ja, hoe de samenleving tegen de kerk aankijkt, dat weet je intussen. Die zet de kerk op één lijn met de sportschool, het stadion en de schouwburg. Maar welke waarde heeft voor u, voor jou, de kerk, ook in deze tijd? Staat die op één lijn voor jou met de sportschool waar je aan jezelf werkt? Dat je dit niet meer ziet als een centrum dat je wordt gevoed en wordt verkwikt en zo. En dat je even een preek komt halen. Als ik maar. Of kom je in de kerk of doe je mee omdat je zegt ik kom eerst mezelf eens brengen. En als ik dan hier ben, dan ben ik hier om mijn grote God te loven en te prijzen. En dan hoop ik en dan bid ik dat hij mij wil ontmoeten. Dat hij mij wel aan wil kijken, aan wil spreken en aan wil raken met zijn woord en met zijn geest. Om het op de eerste dag van de week te ervaren. Wat is het toch zalig om gehaald te worden uit het aardse gedruis en om de heilstem van de Here te horen. Nou, in deze tijd word je af en toe eens een keertje uitgenodigd om naar de kerk te komen. Om niet buiten te blijven, maar om hier binnen te zijn. Maar als je nou wordt uitgenodigd en als je nou gezond bent en niet bij de kwetsbare groep behoort. Kom je dan ook inderdaad naar vanuit je huis naar Gods huis? Of moet de kerkenraad heel erg aan je sjorren? Of leeft het dan in je eigen hart, dit gastenhuis voor jong en oud ligt langs de weg als een oase om ervan op te knappen. Nou ja, als je dan hier bent, dan zie je een oude Bijbel, je ziet een fraai doopvont en je ziet af en toe ook een eenvoudige avondmaalstafel, mooi om zo eens even naar te kijken. Maar als je er nou eens in kijkt, gemeente, is het dan niet allemaal goud wat er blinkt? En geldt dat ook niet als van zondag tot zondag de Heer Jezus Christus wordt verkondigd? Als je zijn buitenkant bekijkt, dan zegt Jesaja, dan ziet hij er niet uit en zou je je hoofd wegdraaien. Dan gaat je hart niet sneller kloppen. Maar je weet, het mooie van die smarte man is niet zijn buitenkant, maar zijn binnenkant, hè? Niet zijn uiterlijk, maar zijn innerlijk, hè? Als je zijn liefdeshart hoort kloppen in de woorden, als je zijn stem hoort spreken, als je zijn handen ziet, gaat dan je hart niet sneller kloppen omdat je het van hem moet hebben. Het mooie van hem, dat zit niet aan de buitenkant, het mooie van hem, dat zit toch aan de binnenkant. En het mooie van hem, dat komt vanuit zijn hart en dat gaat zo naar buiten om u, jou en mij te bereiken. Kijk nog eens even vandaag uitdrukkelijk naar de kerk. Wat betekent wat van de Here is? Waar sta je figuurlijk, binnen, buiten? Als je nou nog buiten staat, kom dan eens naar binnen, jong. Kom nou eens naar binnen, want alle dingen in die kerk die verwijzen naar de Here Jezus Christus, zoals alle dingen van de tabernakel verwijzen naar Hem. En zodat jij zegt, die buitenkant van de tabernakel is niet zo mooi, die binnenkant wel. Want al die dingen aan de binnenkant van de tabernakel die verwijzen naar Jezus Christus. En als ik in Hem ben door een levend geloof, dan zien alle dingen er anders uit. Dan ziet mijn leven er anders uit, hoe het ook vandaag is. Dan staan alle dingen in een ander licht, in zijn licht. En dan krijg ik ook vandaag de kracht in deze tijd om het leven aan te kunnen. En dan mag ik zien op hem en met David meezingen. Hier wijdt mijn ziel bij hem met een verwonderend oog. Ga een stapje verder met je. Want we bekijken de tafel van de toonbroden en we beluisteren ook welke boodschap die bevat. Want hoor eens, ook die tafel die is door God bedacht. En die tafel die is ook gemaakt zoals het staat op die bouwtekening. Nou heb je, jongens, meisjes, die tafel wel eens gezien op een plaatje? Als je hem ziet, hè, dan zie je hem staan in het heilige, in de buurt van die kandelaar, in die buurt van dat wierookaltaar. En je ziet dat die tafel van de toonbroden eigenlijk bijna net zo groot of klein is als die ark. Die tafel, hij is een metertje lang, 50 centimeter breed en 75 centimeter hoog. En je leest dat die tafel gemaakt is van acaciahout. Dat hout dat vond je in de woestijn. Dat was licht, tegelijkertijd sterk en ook nog eens een keer geurend. En als je naar die tafel kijkt, dan zie je een omhoogstaande rand daarop gemaakt, zodat die broden er niet af kunnen rollen. Je ziet ook dat die hele tafel met alles erop en eraan overtrokken is met goud. En als je naar die tafel kijkt, dan zie je aan de zijkant van die draagstokken zitten, zodat die tafel ook door de woestijn gedragen kan worden. Op die tafel zie je ook serviesgoed staan, schalen en schotels, kommen en kannen. En op die tafel, daar liggen dan ook in twee rijen 12 broden, twee rijen van elk twee stapels met 6 broden. En op de Sabbat, dan moeten die broden worden vervangen door nieuwe broden. En die oude broden, die mogen dan worden gegeten door de priesters in een heilige ruimte. En wat is nou die functie van die tafel der toonbroden met alles erop en eraan, zal ik maar zeggen. Dat staat in vers 30. Dan moet u, dus niet lijkt het je wat, nee, dan moet u dat toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Dat toonbrood, in het Hebreeuws staat aangezichtsbrood, bedoeld wordt persoonlijk brood, privébrood van God, voor God. Dat moet voortdurend, dus altijd, voor Gods aangezicht liggen. Ja, zeg je, maar je zei net dat die broden bedoeld zijn voor de priesters. Ja, daar heb je gelijk in. Als er nieuwe broden worden neergelegd, dan mogen zij die oude broden opeten. En je weet ook een keer dat David van die broden heeft gegeten toen hij honger had. En toen kwam hij in nood. En toen kreeg hij van Achimelech die toonbroden met zijn kornuiten om die op te eten. Dat is waar. Maar niet allereerst. Want er staat in de tekst, goed lezen, dat brood moet voortdurend voor Gods aangezicht liggen. Het ligt er dus voor God zelf. Moet ik even wat bij vertellen. Het is zelfs zo, als die broden worden vernieuwd, als die broden worden ververst, dan doet die priester dat zo, dat die tafel bedekt blijft met brood. Dus niet eerst die oude eraf en dan die nieuwe erop. Ook niet dat hij zeg maar eerst die oude eraf haalt en dan loopt hij naar een andere ruimte om die nieuwe daar op te halen. En onderweg doet hij nog even een klusje hier en een karweitje daar. En onderweg spreekt hij dan nog even een priester hier en een priester daar. Om vervolgens dan met die nieuwe terug te komen. Nee, weet je hoe dat ging? Hij had die nieuwe 12 al bij zich. Een oude eraf. En gelijk een nieuwe erop. Een oude eraf en gelijk een nieuwe erop. Staat ook, het moet voortdurend voor Gods aangezicht liggen. Waarom zit je dan te denken, want onze God die heeft toch geen honger? Jongens, die eet toch geen brood zoals wij elke dag brood eten? Nee, God die eet helemaal niks van datgene wat wij hem aanbieden. Nou ja, dat was bij die volkeren rondom Israël heel anders. Die hadden ook tempels en die hadden ook goden. En hoe ging dat dan toe? Dan gaven ze hun god van hout of steen een plaatsje in hun tempel. En heel vaak dan zetten ze voor zijn gezicht een tafel neer. En die heidense priesters die legden die tafel dan helemaal vol met lekker eten en lekker drinken. Zodat die god dat op kon eten. Ja, hij had er natuurlijk helemaal niks van, helemaal niet. En dan dacht hij, die priester, ze zal het niet lekker vinden, het zal hem wel niet smaken. Laten we nog meer lekkers voor zijn aangezicht leggen. Wie weet, hè? Misschien is hij wel boos, of misschien heeft hij het niet zo naar zijn zin. Maar wie weet, zal hij toch eten? Nou, zo'n god at natuurlijk helemaal niks. Tuurlijk niet. En de God van Israël, die eet ook niks. Zoals wij dingen eten. En hij zegt het ook heel duidelijk in Psalm 50, zou u vandaag eens kunnen lezen. Dan zegt God tegen zijn eigen volk, ik ken alle vogels van de bergen. En alle dieren van het veld, dat is bij mij. Als ik honger zou hebben, ik zou het jullie niet eens vertellen. Want van mij is de wereld en alles wat erin is. En dan zegt hij, zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Tuurlijk niet. En Paulus die zegt dan in een van zijn brieven, God die wordt niet door mensenhanden gediend, alsof die iets van ons nodig zou hebben. Want God die bezit alles en die heeft van u, jou en mij niks nodig. Dus die broden die zijn niet bedoeld om door God te worden gegeten, want hij heeft geen trek in boterhammen zoals wij dat op zijn tijd wel hebben. Goed begrijpen, die 12 broden in 2 rijen van 6, die liggen daar altijd voor Gods aangezicht en die beelden uit, die verbeelden de 12 stammen van Israël. Nou jongens, je kunt wel een paar namen noemen. Simeon, Rumen, Gad, Aser. Nou, en zo naar 12. Die 12 stammen, die zijn van God en die zijn voor God. Dus dat hele volk is volk van God. Dat is zijn eigendom. Hij heeft hen bevrijd van harde dienst die ze hadden onder de farao in Egypte en bestemd voor heerlijke dienst voor hem. Ze hoeven niet meer 7 dagen per week voor de farao te zwoegen en te zweten, maar 7 dagen per week mogen ze leven als vrije mensen voor Gods aangezicht. En wat is dat nou voor volk dat God zich tot eigendom heeft gemaakt? Is dat nou een lovend, prijzend, zingend en springend volk dag en uur? Die zeg maar heel de dag door een beetje halleluja roepen, was maar waar. Ik zeg wel eens een keer, dat volk van de Heere, dat is goed in mopperen, in mieren, in kermen, in klagen, in zieken en in zeuren. Dan heb je het ongeveer een beetje gehad. Dat zal je volk wezen. Ja, maar dat is een volk. En dat volk, dat ligt dag en uur voor Gods aangezicht. Niet een beetje in het donker, ze worden ook nog een keer beschenen door die kandelaar die daar altijd brandt. En de Heere die heeft wel honger, maar hij heeft honger naar eer, naar lof, naar dank, naar aanbidding van zijn volk. Dat mag hij toch verwachten? Maar ja, een goede vraag en ook een pijnlijke vraag, waar is dat eigenlijk? En waar is in ons leven eigenlijk de lof en de dank voor de Heere? Wij zijn toch ook ooit met z'n allen geroepen om voor God te leven? Wij delen toch in het verbond van Abraham en we dragen toch met elkaar het teken en zegel van de doop daarvan? En die doop, die drukt toch uit dat we zijn bevrijd van slavendienst, dat ons leegzuigt en leegtrekt, en we zijn toch bestemd voor eredienst? Nou ja? Waar is dan de eer van Gods naam in ons bestaan? Laten we de tijd er maar gewoon bij betrekken. Het is al verschillende maanden volop coronatijd. Maar wees even eerlijk. Wij krijgen toch elke dag nog steeds meer van de Heere dan we verdienen. Zo zei een ouderwetse dominee dat wel eens, hè? Nou, ik zeg het hen vanmorgen echt ook na. Dat het waar is. Dat we elke dag heel veel van God krijgen. Dat hij ook voor ons als Nederlanders gewoon heel gul blijft. Want waarom krijgen wij als Nederlanders zoveel? En die Jemenieten, die moeten al jaar en dag maar een beetje zien. Zijn toch ook mensen? Maar wat we krijgen, dat was en dat is en dat blijft toch van hem? En zie je nou vanmorgen je leven bij God op tafel liggen? Je leven, dat is toch niet van jou, maar dat is toch van God? En kijk nou vanmorgen eens even. We leven nog zo'n beetje in de buurt van Dankdag, niet waar? Het is net toch ook nog genoemd. Kijk nou eens even in je leven rond. Wat je hebt, is dat niet veelomvattend? Ik bedoel dit, je bent naakt uit de buik van je moeder gekomen. Je had nog niet eens een hemd aan je lijf. En dan moet je nou vandaag eens even kijken wat je allemaal hebt. Maar van wie is dat allemaal? Kun je zeggen dat het allemaal van jou is? Nee toch? God zegt heel duidelijk vanmorgen, het is van mij, want alles is van mij. Begrijp je intussen de boodschap die ligt opgesloten als je kijkt naar die 12 toonbroden? Je leven is van God, het is voor God en je bent in het heilige. Terwijl je vaak klaagt en kermt, ik zie niks van God en ik voel niks van God en ik merk niks van God. Maar je ligt wel voor Gods aangezicht hoor. En ook nog niet in het donker, maar je wordt beschenen door het licht van die kandelaar. Recht toe recht aan. Wat geef je eigenlijk aan je schepper? Geef je van jezelf? Of geef je jezelf? Om met dat lied te spreken, ziel en lichaam, Heer, leg ik op uw tafel neer. Want van u, nou dan ook voor u. En ik doe dat niet morgen of overmorgen. Nee, nu vanmorgen. Voor eens en altijd, om de eenvoudige reden, u hebt recht op mijn leven. Jongens en meisjes, even een voorbeeld om ook jullie dat duidelijk te maken. En dan snappen wij het als ouderen zeker. Je leent wel eens een keer een boek bij de bibliotheek, hè? Ja, nu gaat dat dan even niet, maar je snapt het wel. Je leent wel eens een boek bij de bibliotheek met de bedoeling om het te lezen. En als je in zo'n boek kijkt, dan zie je voorin altijd staan de naam van de bibliotheek. Zo is dat toch? Nou, je leven kun je vergelijken met een boek. En voor in je levensboek staat een hele mooie zin die God er heeft ingeschreven. Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij. Ondertekend met Gods naam. En het is gezegd in het uur van je doop. Nou, droom dat al tot je door in je hoofd en in je hart? Heb je het al gezegd? Heren, u hebt mij al zo vaak geroepen. En u heeft het al zo vaak tegen me gezegd. Mijn zoon, mijn dochter, geef aan mij je hart. Zie, hier ben ik. Nou begrijp ik het. Hier hebt u mij terug. Hier hebt u mij helemaal terug. Maar heren, leert u mij dan u te vertrouwen? Want dat vind ik onmogelijk moeilijk. En leert u mij dan de Heer Jezus volgen? En leer mij dan verstaan dat woord genade en dat woord liefde dat zoveel zegt van u en ook heel veel zegt dat ik dat nodig heb. En leer mij u dan dienen. Dat wil zeggen, letten op uw wetten en woorden en geboden en beloften. En leer mij dan het woordje gehoorzaamheid. En leer mij dan uw loven en prijzen. En leer mij dan beter begrijpen waarvoor ik ben bestemd en waarvoor ik ben bedoeld. Nou gemeente, kijk dan vanmorgen nog eens even naar die tafel, hè, die God heeft gemaakt in zijn hoofd en hart. En die het volk heeft gemaakt voor het volk. Wat wij nou niet hebben, dat heeft God nou voor ons klaar laten zetten. Gelijk maar recht toe recht aan. Wij zien in dat heilige dus een klaar gemaakte zaligheid. Want die hele tafel met alles erop en eraan verwijst naar onze grote man, de Heer Jezus Christus. Wat wij niet bij God op tafel kunnen leggen, dat heeft Hij bij God op tafel gelegd. Want de Heere Jezus, die was van meet af onder zijn volk aanwezig. Vergeet dat niet hoor. Zie hem dan vanmorgen er eens op aan. Die als enige trouw en toegewijd heeft gedaan. En God heeft gediend. Altijd. Zie hem er eens op aan als kind, als tiener, als twintiger, als dertiger, die niet buiten de tempel bleef, maar binnen de tempel was te vinden. Hoor hem eens zingen met de woorden van David, om zo te zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderende oog. Zie hem er eens op aan, die zo graag bij zijn vader onderdak was, omdat hij in die woorden en wetten van zijn vader zo veilig was. En die woorden heeft gedaan, van A tot Z. Hij deed dat met woorden en met werken, volkomen, volmaakt, voortdurend. Hij gaf God, waar God zo naar hongert, lof, dank, eer, aanbidding. Dus die hele tafel met alles erop en eraan, die verkondigt ons Jezus Christus, die zijn volk, want een tafel is bedoeld om dingen te dragen, hè, daar zet je dingen op, dan worden ze gedragen, die zijn hele volk als hoge priester draagt op zijn schouders, en die zijn hele volk heeft in zijn hart. En dan moet je hem eens horen bidden. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven heeft om te doen. Ik heb uw naam onthuld aan alle mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Ze waren van u en u hebt ze aan mij gegeven. Kijk naar die tafel die verwijst naar Jezus Christus, naar Hem die een schuldig en zondig volk draagt. Kijk naar die opstaande randen rondom die tafel die ervoor zorgen dat dat volk niet van de tafel rolt en dat dat volk ook bij elkaar blijft. Doet Hij. Kijk naar die draagstokken die aan die tafel zijn gemaakt, zodat die tafel door de woestijn kan worden gedragen. En dat zegt toch één ding, Emmanuel, God met ons. Kijk naar die broden op die tafel, die verwijzen naar Jezus Christus, het levende brood, dat van boven naar beneden is gekomen. Hij is wat het volk moet wezen. Hij heeft wat het volk moet hebben. Het is alleen omwille van Hem dat God je in genade aankijkt en aanneemt. En daarom moet je eens en te meer tegenwoordige tijd de Zoon eren, op Hem vertrouwen. En als je de Zoon eert, dan eer je pas de Vader. Dat wordt je nou gezegd, dat is nog te weinig, dat wordt je nou verkondigd. Dat wordt je nou overhandigd. Dat mag je nou hebben. Ben je nou niet diep dankbaar dat je daarop bouwen mag? Dat je daarop vertrouwen mag? Waarom, zegt Jesaja dan, waarom weeg je dan nog steeds geld af voor wat geen brood is? Daarom, wie honger heeft die komen en wie dorst heeft die drinken? Doe je nou te goed alsjeblieft aan datgene wat hij heeft klaargemaakt? Durf je zo via hem naar je eigen leven te kijken, dat je leven bij God op tafel ligt, dat je van hem bent en dat je voor hem bent en dat je omwille van Jezus Christus, al is het volop corona en crisistijd, toch een dankbaar leven kunt leiden. En dat je dagelijks kunt danken voor alle goede gaven die je ontvangt. En ze zijn op dankdag allemaal op een rijtje gezet, hè? Eten, drinken, nou noem alles maar op. Maar, ja wacht nou even. Besef dan ook vanmorgen, dan ben je nog maar halverwege, hè? Als je daarvoor dankt. Je bent dan nog maar halverwege als je denkt wie en wat je voor God mag wezen. Het is namelijk nog mooier om te ontdekken vanmorgen waar je leven ligt en aan wie je dat te danken hebt. En dat je dan ook bedenkt, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Best spannend. Dat je zegt, ja, ik wil God best wel danken wat hij allemaal gaf en zo. Maar danken wie ik voor God ben en wie ik voor mijn naaste ben, dat is een heel dingetje. Wie ben ik eigenlijk van God, voor God in het dagelijks leven? En wie ben ik eigenlijk voor mijn naaste? Hoeveel van mijn geschonken gaven en goed en geld en talenten en zo heb ik anderen gegeven om hen daarmee te helpen? Ja, dan heb je zomaar de neiging om te gaan zwemmen en te zitten zwelgen in een bepaald schuldgevoel. Ik had nog meer willen doen en het is er niet van gekomen en het is te kort en te smal. Ja, goed bedoeld, maar dat is nu even niet de bedoeling van morgen. Het is nu de bedoeling om eens even na te gaan vanmorgen wie jij was en wat jij deed voor God en de ander. Er waren toch dingen, hopelijk van de week, die lukten en die liepen. Zou je God daar dan niet voor danken? Want dat heb je van hem gekregen, hoor. Paulus zegt het gewoon, wat heb jij wat je niet ontvangen hebt? En als je daarvoor leert danken, als dat wat meer in die bovenkamer een plekje gaat krijgen, en als dat wat gaat zakken naar je hart, dan krijg je een andere kijk op God, een andere kijk op andere mensen en ook een andere kijk op je eigen leven. Dat je je afvraagt, wie ben ik? Ik ben gezien, gezocht, gevonden, bemind, begenadigd, gekend en geliefd. Er zit niks van mij bij. Het is bij de Heere begonnen, dan zal het ook bij de Heere eindigen. Volmaakt, volkomen in Jezus Christus, levend en liggend voor God. Loop het op een weg ook vandaag, die niet doodloopt, maar die uitloopt op dat koninkrijk dat zich onze kant op beweegt. En dan word je van Gods wegen daar vandaag aan herinnerd. Je bent onderweg, ja? Een mensje van onderweg, niet ergens naartoe, maar naar het land van louter licht. En God gaat mee, want zijn heiligdom is mobiel. En als je dat ziet, dan krijgt dat nog meer waarde voor je. Als je dat ziet, wordt je leven nog wat lichter. Wat lichtvoetiger. Ook kleiner. Ook kwetsbaarder. Ook afhankelijker, ook aanhankelijker, maar ook hoopvoller en heerlijker. Dankzij God, die veel meer met je bezig is dan je vaak bewust bent. Zo wel eens naar God gekeken en naar je eigen leven. Jouw leven is niet van jezelf. Het is van God. En je mag leven voor Gods aangezicht, ook in deze tijd, om er wat goeds voor God mee te doen en voor die ander. Niet om dan te zeggen, kijk mij eens, maar om te belijden, kijk nou eens hoe God in mijn leven werkt en mij gebruiken wil. Om vanaf vandaag en voortaan te zingen, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Amen. Psalm 63 vers 3 als antwoord op de preek. 63 vers 3. Zullen samen danken en ook bidden. Het Het is, Heere, voor de zoveelste keer dat U uw eigen leven ons heeft voorgelegd. In wie U bent en wie U blijft en dat het waar is gebleken waar we elke eredienst mee beginnen. Dat U niet loslaat het werk van uw eigen handen, dat is maar goed ook. Wat wij allemaal zo vanzelfsprekend vinden, dat is het allerminst. Dat we niet zomaar een beetje hoeven te leven als christelijke gemeente voor het vaderland weg. Maar dat we mogen leven van datgene wat U heeft klaargemaakt. En als we zo de dingen aan de buitenkant van U bekijken, kunnen we zomaar de neiging hebben om onze schouders over op te halen. En dat gebeurt ook wel veel. Maar als we nou die binnenkant hebben bekeken, dan is het inderdaad allemaal goud wat er blinkt. Dan verwijst het allemaal naar Hem die boven en binnen is en die er voor eeuwig bovenop is en met Hem al de zijnen. Als die grote hoge priester, naar wie ook die tafel van de toonbroden verwijst. Geef dan, Heere, dat het er in ons leven van gekomen is dat we onszelf helemaal aan U hebben gegeven. In het spoor gaan van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, een weg van zelfverloochening, van kruisdragen en van navolging. Dank, Heere, dat U ons leven draagt en verdraagt. Dank, Heere, dat U ons beschermt en bewaart. Dank, Heere, dat U de dag en uur bij bent en bij blijft. We bidden vanmorgen dat we als ouderen onze kinderen en jongeren daarin zullen voorgaan. Geef ons volharding, standvastigheid, bewaar ons voor de boze en bescherm ons ook in deze tijd. En dat uw woorden en wetten, uw regels en richtlijnen, die allemaal vlees en bloed zijn in Jezus Christus, ons eten en drinken zullen zijn. Heere, dat wij onderweg zijn, niet ergens naartoe, maar naar die toekomst van U, o God. We bidden ook om de komst van uw koninkrijk. En we bidden ook, laat niemand van ons ontbreken. We bidden voor uw volk Israël, dat u hen ook beschermt en bewaart in deze tijd. Want ze worden niet geduld, ze worden zo'n beetje net nog gedoogd. In het land en buiten het land, dat we opmerken dat de Jodenhaat weer oplaait, ook in Europa. Geef, Heere, dat dat sterven mag, die haat tegen u en uw volk, en dat de liefde van u daarvoor in de plaats komt. We bidden, Heere, dat u zichzelf ook bekend maakt aan uw eigen volk, zoals Jozef dat deed aan zijn eigen broers. We bidden, Heere, voor de volkeren in het Midden-Oosten, waar letterlijk zoveel stuk is, ontferm u over al die landen en volkeren, over Libanon, maar ook over Lesbos, wat er is gebeurd ook vorige week in Turkije, alle gevolgen van dien. Er zijn zoveel dingen die ook vandaag weer heel snel van de radar verdwijnen. Heere, ontferm u, want er is heel veel leed en lijden, dat mensen worden onderdrukt, onrecht wordt aangedaan, leven in gebieden waar oorlog is. Bescherm, Heere, ook ons als christenen, als we in vrijheid mogen leven, dat is een groot geschenk. Er zijn er ook heel veel die leven niet in vrijheid, die kennen niet eens een livestream of techniek om zo iets van u te vernemen, die in kleine groepjes leven. Heere, bescherm ze en bewaar ze in uw naam. Bidden ook, Heere, voor onze samenleving. Ergens ook, net als in Amerika, diep verdeeld. Ook in deze tijd komen de dingen aan de oppervlakte. Bidden, Heere, om wijsheid voor onze overheid. Geef ze eerlijkheid, oprechtheid. Geef dat er onder zijn die rekenen met uw heilzame woorden en wetten. En die ook de gelegenheid krijgen om daarvan te getuigen. Heren, we leven in een merkwaardige samenleving. Aan de ene kant is er een hang naar het leven, alsof het nooit ophoudt. En aan de andere kant wordt de dood ook zo merkwaardig omarmd als was het juf en het. Zo schrijnend is het, ook als we de week van het leven ingaan, blijven wij opkomen als christenen ook voor het ongeboren leven, dat in de moederschoot wordt geweven. En bidden wij, Heren, in dat opzicht dat zo'n wet ongedaan gemaakt mag worden. Dat alle leven door ons als volk en vaderland wordt beschermd aan het begin en aan het einde. Bidden hen, voor hen, Heren, die onbedoeld zwanger zijn geworden en die van God en het geloof niet weten. Dat zijn ook mensen, Heren, die met de handen in het haar zitten, zoals wij die momenten ook kennen. Gedenk ze, Heren, en allen die hen in liefde omringen, dat ze de juiste weg weten om te worden opgevangen. Heren, wij bidden voor alle wereldleiders. Er worden vaak ook rare dingen geroepen. Er zijn er ook tussen die wel verstandige dingen zeggen. Heren, wilt u de schreeuwers de mond snoeren en degene die wat zinnigs zeggen, wil ze zegenrijk gebruiken op zo'n manier dat ze u als levende ook leren kennen. Bescherm en bewaar ook onze gemeente, geef dat we trouw en toegewijd blijven aan u, ook aan elkaar. En geef de mannen broeders wijsheid, ook met onze dominee, om van stap tot stap de gemeente voor te gaan, inhoudelijk en praktisch. Hoor ons gebed, in Jezus' naam. Amen. Tot slot, Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, vers 1. Gaat u straks heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.